Allereerst nog een mededeling, gemeente. Dat is dat volgende week zondag in beide diensten u hoopt voor te gaan, dominee E. Hakvoort van Meerkerk. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen uit Psalm 132, de versen 9, 10 en 12. Wij willen nu luisteren naar het lezen van de Wet des Heren en aansluitend zingen we uit Psalm 119 en daarvan het negende vers: Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heren, opdat ik leef uw woorden moog bewaren en dat uw geest mij ware wijsheid leer. Psalm 119, het negende vers. Daarna volgt de schriftlezing die deze morgen te vinden is in het Evangelie naar Johannes, 19e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 35. We noemen de Johannes 19, de versen 17 tot en met 35, na de Wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het negende vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Johannes 19, te beginnen bij het 17e vers. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisten en met hem 2 anderen aan elke zijde 1 en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis, en er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd was nabij de stad, en het was geschreven in het Hebreeuws en het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten 4 delen voor elke krijgsknecht een deel en de rok. De rok nu was zonder naad, van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander: laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten wiens die zal zijn, opdat de schrift vervuld worden die zegt: zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had daarbij staande, zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. Daar stond dan een vat vol ediks, en zij vulden een spons met edik, en omlegden ze met hyssop, en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, terwijl het de voorbereiding was, want die dag des Sabbats was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de andere die met hem gekruist was. Maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd. En zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen vanmorgen op deze Lijdenszondag en in dit uur waarin ook tweetal ambtsbroeders opnieuw bevestigd zal worden in het ambt van de respectievelijk ouderling en diaken, nadenken over het woord wat u kunt vinden in Markus 10 en daarvan het 45ste vers. Markus 10 vanaf vers Markus 10 het 45ste vers. Markus 10, vers 45, waar we het woord van de Heere en onze tekst voor deze morgen lezen. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heren, wij zijn op deze Lijdenszondag samengekomen om het Lijdensevangelie te overdenken. En hoe zouden we het kunnen verstaan wat u, o grote koning, van uw kerk bewogen heeft? Daar kunnen we ten diepste niets van verstaan, tenzij u ons de ogen opent. En we hebben dat zo dringend nodig, dat u komt met de werking van uw geest en het woord zo toepast en indraagt in ons hart, dat we de betekenis van het woord gaan verstaan. Heren, dan is het vanmorgen beschamend woord. Want dan worden we eraan herinnerd dat hij die de koning der ere is, de Zoon des Mensen, moest komen, niet om zich te laten dienen, maar om te dienen. Om een knecht der knechten te worden. Die vernedering hebben wij veroorzaakt door onze zonde. En daarom worden wij in het Lijdensevangelie er altijd zo bij betrokken, dat wij herinnerd worden aan onze zonde en aan onze schuld en aan het gericht dat over onze zonde en schuld gaat. Geef dat dat ook vanmorgen duidelijk mag worden, opdat wij mogen zien wie we zijn voor u. Hoe wij als kinderen van de eerste Adam verloren zijn en zondaar zijn in de diepe schriftuurlijke betekenis van dat woord. Maar leer ons ook blikken op hem die de zoon van Adam was, de zoon des mensen. En zo ook de zoon van God, de koning der eer, die gekomen is om de zonde op zich te laden en voor de zonde te lijden en te sterven. Heere, wil onze ogen openen voor de noodzaak van zijn lijden, voor de genadeschatten die daarin liggen opgesloten. En wil u ons leren zien dat nu alleen in zijn volbrachte werk, in de losprijs, het losgeld wat hij betaald heeft, dat daarin de verzoening en de vergeving ligt besloten. Heren, laat het woord dat ook duidelijk mogen uitleggen en aan ons hart mogen brengen, Want dat is toch het instrument bij uitstek wat u gebruiken wilt om zondaren te onderwijzen en hen de weg van de zaligheid te leren. Heere, u weet dat we ook deze morgen zijn samengekomen in een uur waarin twee broeders die herverkozen zijn naar de orde van de kerk opnieuw bevestigd worden in het ambt van ouderling en van diaken. Wil u hen gedenken met al de hunne. Geef dat wanneer ze beiden opnieuw hun ja-woord hopen te geven aan u en aan uw dienst, dat dat gebeuren mag in afhankelijkheid van u met een biddend hart. Geef dat het ook gebeuren mag in het oprechte besef van eigen onbekwaamheid en afhankelijkheid van u de Heere. En wil u hen zo, Heere, ook in deze nieuwe periode gedenken en leren dienen, u leren dienen, want dat is het eerste van de dienst. Maar zo ook dienstbaar zijn te zijn in het midden van de gemeente. En wil u geven dat zij en de andere ambtsbroeders gezegend mogen worden en tot zegen gesteld mogen worden, ook in ons midden. Het zal alleen kunnen vanuit hem, van wie we het vanmorgen horen, vanuit uw woord, dat hij gekomen is niet om gediend te worden, maar om te dienen. O dienende koning, wil u ook de broeders met uw ambtelijke bediening zegenen, opdat zij in de dienst gesteld dienen mogen in ons midden. We bidden u, Heere, wees u met allen die vanmorgen zijn samengekomen in de kerk en ook met degenen die met ons meeleven en meeluisteren voor de kerktelefoon. Wil u ons allen gedenken. We hebben in ons leven misschien deze achterliggende week of de achterliggende periode zo heel verschillende dingen meegemaakt. Ons leven kent zulke verschillende bladzijden. Bladzijden van vreugde en voorspoed, maar ook bladzijden van moeite en van verdriet. Bladzijden van zorg en van innerlijke strijd. U weet alle dingen. Heere, wil u dan bijzonder zijn met hen wier leven niet gemakkelijk is. Wier leven soms zo getroffen kan worden door allerlei moeite en door allerlei zorgen. Denk aan allen die rouw dragen. Heere, we zijn de achterliggende weken eigenlijk zo opgeschrikt door plotselinge sterfgevallen. Plotselinge sterfgevallen die de plaats waar wij wonen raken, die misschien jonge mensen raken die we gekend hebben, misschien zelfs goed gekend hebben, die mensen kunnen raken uit de vorige gemeente waar we stonden, die mensen raken die heel na aan ons stonden, vrienden, mensen met wie veel contact was. Heere, zowel hier als in andere delen van ons land zijn de laatste weken veel mensen omgekomen op de weg. En we worden er met kracht aan herinnerd. Wij die vaak zo vanzelfsprekend op onze fiets of achter het stuur stappen. Dat de wegen vol gevaren zijn. Dat de gevaren ook dodelijk zijn. Heere, wat een wonder dat wij er nog zijn mogen. Dat wij gespaard bleven. O, laat het ons tot ootmoedige erkenning van uw naam mogen brengen. En wil u ons ook, zeker wanneer we nog jong zijn, maar ook als we ouder zijn, onder die indrukken klein maken en uitdrijven om, nu het heden van de genade is, u de Heere te zoeken. Heere, wil u zijn met allen die rouw dragen, wier hart verscheurd is. Wil u geven dat de kracht en de genade van u er mag zijn om de rouw te verwerken, om het bij u te zoeken en om daar de troost te vinden waar ze alleen te vinden is. Denk ook aan allen die ziek zijn. We zeggen uw naam dank dat zuster Albrechts, die deze week geholpen werd aan haar ogen, gisteren weer thuis mocht komen. en herstellende is. We bidden of u het herstel goede voortgang wilt laten vinden en of u wilt geven, Heere, dat zij door u weer nieuwe krachten ontvangen mag en ook dat het licht in haar oog weer terug mag keren. Wil u haar gedenken in uw gunst en genade. We willen uw naam ook erkennen dat broeder Nelis na weken, maanden van ziekte, ook van ernstige ziekte, weer in de kerk mag zijn voor het eerst. Heere, wat een wonder dat hij weer in ons midden mag zijn, dat u zijn leven spaarde, dat u hem langzaam weer deed herstellen en tot op dit ogenblik weer doorgeholpen hebt. Wil u geven dat hij verder ook nieuwe krachten ontvangen mag. Wil u hem en al degenen die rondom hem staan gedenken met uw gunst en genade. En wil u hen allen nabij zijn. We willen uw naam ook dankzeggen dat de familie van Wezel van der Zalm deze week verblijd werd, doordat u hen opnieuw een welgeschapen kindje toevertrouwde. Een zoon, Heere, we mogen uw naam daarvoor ook in het midden van de gemeente dankzeggen. En vragen of u dit jonge leven wilt sparen en bewaren, het voorspoedig wilt doen opgroeien en wilt geven dat hij u de Heere mag leren kennen, jong u mag leren vrezen. Wil u deze jonge ouders gedenken bij het opvoeden van hun kinderen en er nabij zijn in uw goddelijke ontfermingen. We willen ook denken deze morgen aan al het werk wat gedaan wordt voor degenen die in het Oostblok uw naam willen belijden. Christenen, gemeenten die in die streken samenkomen waar het ook na de val van het ijzeren gordijn nog steeds niet gemakkelijk is. Misschien in sommige opzichten nog wel moeilijker is dan daarvoor. We bidden u, Heere, voor die gemeenten en smeken of u wilt geven dat daar geestelijk de dingen ontwaken mogen, een opwekking komen mag en men trouw mag zijn en mag blijven aan wat uw woord ons voorhoudt. Denk ook bijzonder aan degene die deze week met een transport naar Hongarije en de Oekraïne hopen te vertrekken. Er zullen er velen zijn uit onze omgeving, maar we dragen bijzonder de broeders uit onze gemeente die daarbij zullen zijn aan u op, de broeders van Dieren en van der Boom, en bidden of u hen wilt beschermen en bewaren en een gezegende tijd in die verre gebieden wilt geven die ook voor henzelf betekenis mag hebben en of u hen op uw tijd over een kleine 14 dagen weer veilig in ons midden en bij de hunnen wilt terugbrengen. Heere, zegen ook dit werk, ook deze dienst. Wil u zijn met ons allen. We smeken u, denk aan ons en onze kinderen wanneer we vanmorgen naar het Lijdensevangelie gaan luisteren. Geef dat wanneer dit diepe woord kort de aandacht vraagt. Wij mogen verstaan wat in dit woord bedoeld wordt. Maar bovenal laat dit woord een hamer, een zwaard mogen zijn om ons hart te treffen en om ons hart te breken voor het eerst of ook opnieuw. En wil u geven dat we zo een gezegend ogenblik in uw huis mogen ontvangen. We vragen het in de vergiffenis van onze zonden om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 69 en daarvan de versen 3 en 14. 69 vers 3 en vers 14. Beschaam door mij de stille hopen niet van hen die u, o Heere der legerscharen, verwachten. De vers. Gij hemel, aard en zee vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. 3 en 14 van Psalm 69. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 133, het tweede vers. Psalm 133, vers 2. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Als de olie die van Aarons hoofd gedropen zijn baard en klederzoom doortrekt. Psalm 133, het tweede vers aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, u weet misschien dat er vandaag aan de dag heel wat te doen is over het ambt. Daar is de laatste tientallen jaren ontzaglijk veel over geschreven. En een van de meest wezenlijke vragen is deze. Wat is het ambt eigenlijk? Een stukje dienstverlening, hulpverlening, zoals er andere ambten of beroepen zijn, waar mensen hulp verlenen. Een dokter verleent medische hulp en een dominee verleent geestelijke hulp. Is het zo? Dat wordt vandaag aan de dag wel verdedigd. In de tijd hadden we in mijn eerste gemeente in Urk het overleg van de eerste lijnswerkers. Een naam waar ik persoonlijk altijd moeite mee gehad heb. De dokters en de dominees en nog meer hulpverleners kwamen samen om allerlei problemen te bespreken, goed op zichzelf. Maar is dat het ambt? Eerste lijnswerker? Hulpverlener? In het licht van de schrift gaat het ambt toch wel wat dieper. En moet je voordat je over hulpverlening spreekt eigenlijk toch nog iets heel anders zeggen. In het ambt willen mensen inderdaad met alle gebreken dienen en helpen waar dat mogelijk is. Maar het dienen is niet in de eerste plaats het dienen van mensen, hoe belangrijk dat aspect ook is. Het dienen is in de schrift altijd allereerst het dienen van God. En in alle ambten is dat het fundament. De eerste tafel van de wet, zouden we bijna zeggen, van de ambtswet. God dienen boven alles en de naaste als zichzelf. Wie kan dat? Niemand uit zichzelf. En zelfs de meest geestelijk gestelde ambtsdrager struikelt in het dienen in veel opzicht. Het zal alleen kunnen vanuit hem die volmaakt. God boven alles. En de naaste meer dan zichzelf gediend heeft. De Heere Jezus Christus. En we willen ook op deze Lijdenszondag daarbij stilstaan. De ambtelijke dienst van Christus. Dat is het thema voor de prediking. En we letten op twee dingen. Allereerst op zijn dadelijke gehoorzaamheid, u mag wat mij betreft ook zeggen zijn actieve gehoorzaamheid. En dan lezen we in de tekst, de Zoon des Mensen is gekomen om te dienen. En in de tweede plaats zijn lijdelijke of passieve gehoorzaamheid. En om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. De ambtelijke dienst van Christus, zijn dadelijke of actieve gehoorzaamheid en in de tweede plaats zijn lijdelijke of passieve gehoorzaamheid. Deze woorden staan in verband met een gesprek wat de Heere Jezus tijdens zijn aardse leven gehad heeft met de discipelen. Als u het gedeelte wat onmiddellijk aan de tekst vooraf gaat doorleest, dan ziet u dat enkele discipelen tot hem kwamen en vroegen of zij mochten zitten aan zijn rechterhand als hij in zijn heerlijkheid zou zijn gekomen. Dat wil zeggen dat zij de ereplaatsen mochten innemen wanneer zijn heerlijke koninkrijk in volle majesteit zou worden geopenbaard. Dat is begrijpelijk, want wij mensen hebben graag hoge plaatsen. De een zal daar sterker naar staan dan de ander, maar wie zou geen eer en roem begeren in dit leven? Nou, zo was het ook onder de discipelen. Ze wilden graag de beste plaatsen, de hoogste plaatsen in het koninkrijk van God. En dan gaat de Heere Jezus Christus hen ernstig vermanen, want al was het misschien wel begrijpelijk dat ze zoiets zeiden, het was niet recht, het was niet goed. En dan zegt de Heere Jezus twee dingen ten diepste. Allereerst dat voordat die heerlijke openbaring van zijn koninkrijk komt, dat hij eerst moet lijden en moet sterven, met een doop gedoopt moet worden en een beker moet drinken van lijden en van toorn. En vervolgens zegt hij dat het mede daarom ook zo is, dat onder zijn discipelen niemand mag vragen naar de beste plaats en naar de eerste plaats. Maar zij behoren dienaars te zijn. We lezen in het 44ste vers. En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal allerdienstknecht zijn. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een rantsoen voor velen. Dus dat is het onmiddellijke verband. De Heere Jezus is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Dat heeft als achtergrond de vermaning aan de discipelen en dus aan alle ambtsdragers in zijn kerk, dat het hun taak is niet om zich te laten dienen, maar om zelf dienstbaar te mogen zijn, allerdienstknecht zijn. En om dat krachtig op hun hart te binden, wijst de Heere Jezus Christus dan op zijn eigen weg. Op de weg die hij bezig is te gaan. De weg die gaat naar het kruis. En dan spreekt hij over zichzelf als de Zoon des Mensen. Wat betekent dat woord? In het verleden is het wel eens aangestipt en misschien ook wel eens wat breder uitgewerkt. Zoon des Mensen, gemeente, dat wijst niet naar Jezus' menselijke natuur. Dat is een dwaling die al vroeg in de kerk binnendrong. Het is niet zo'n ernstige dwaling, maar toch een verkeerde uitleg van de schrift. Al bij de oude apostolische vaders hebt u de gedachte, tot in de vorige eeuw toe, dat Zoon des Mensen wijst naar Jezus' menselijke natuur en Zoon van God verwijst naar zijn goddelijke natuur. Maar dat is niet waar. Al leest u het misschien bij de beste schrijvers. Dat wordt met de uitdrukking Zoon des Mensen niet bedoeld. Zoon des Mensen is een majesteitswoord. Want de Bijbel zelf zegt dat overduidelijk. Het woord komt voor het eerst voor in de oudtestamentische profetie van Daniël. In Daniël 7, vers 13 en 14... ziet u dat Daniël een visioen krijgt waarin hij God, de oude van dagen, noemt hij hem daar, ziet zitten op zijn troon. En dan wordt door de oude van dagen, dat is de Heere God zelf, de heerschappij gegeven aan eens mensenzoon. Die staat in de hemel en bekleed is met majesteit en met heerlijkheid. En dat is de achtergrond van het woord de mensenzoon, zoon des mensen. Dat is die koninklijke zoon des mensen die in de eeuwigheid van God eer en macht en heerschappij ontving. En als de Heere Jezus zichzelf zo bij voorkeur noemt in het evangelie, dan laat hij zijn discipelen en de omstanders daarmee weten dat hij, ook al is hij vernederd, ook al is hij mens, dat hij toch de mensenzoon is die met eer en heerlijkheid en majesteit bekleed is, die de heerschappij heeft en de macht heeft, alle macht in hemel en op aarde. O, ik weet het, dat is door de discipelen tijdens het aardse leven van de Heere Jezus maar zeer ten dele verstaan. En de Joodse Tijdgenoten van de Heere Jezus verstonden het helemaal niet in doorsnee. Maar het is niettemin voor ons die de schriften in het licht van de schriften lezen duidelijk. Dat Zoon des Mensen een majesteitswoord is. Waarin de heerlijkheid van Christus die hij van de Vader ontvangen heeft op de voorgrond staat. En als we dat beseffen. Dan wordt de tekst die we vanmorgen opgeslagen hebben des te merkwaardiger. Want als die Zoon des Mensen met heerlijkheid en macht bekleed dus. Als daarvan gezegd wordt dienen, dan zouden wij zeggen, nee, die Zoon des Mensen moet gediend worden. Die moet geëerd worden. Die moet groot gemaakt worden. Want dat past toch bij de Zoon des Mensen. Dat past toch bij een die uit de handen van de Vader alle macht en heerschappij gekregen heeft. Zeker, het past ons deze koning te dienen en groot te maken. Maar de Heere Jezus Christus zelf zegt het, daartoe ben ik niet gekomen. Niet gekomen om gediend te worden. Dat wil zeggen dat bij zijn komst hier op aarde en bij de weg die hij gaat, de weg van lijden en van smart, is het niet zijn allereerste bedoeling om gediend te worden. Zijn taak als de vernederde Zoon des Mensen is het om te dienen. Dat blijkt uit alles. We stippen maar wat aan zo vanmorgen. Als de Heer Jezus Christus hier op aarde de mensen ontmoet nadat hij gedoopt is in de Jordaan, dan staat heel zijn optreden in het teken van dienen. Het dienen van degenen die ziek zijn. Het dienen van degenen die met de duivel bezeten zijn. Zijn handen helen de zieken. En zijn ogen zien de armen en de ellendigen aan. En zijn stem werpt de duivelen uit. De legioenen van duivelen die in sommige mensen gevaren zijn. Hij is niet gekomen om de dienst van mensen te verlangen. Maar hij komt om te geven, om te dienen. Zo was het tijdens zijn aardse leven. Zo is het ook in zijn discipelkring. Want al zijn discipelen, leerlingen, dienaren, toch. De discipelen worden meer gediend door de Heere Jezus dan dat ze hem dienen. Denkt u maar aan allerlei voorvallen. De voetwassing waar we nog kort geleden bij stilstonden. Daar wordt Jezus de Christus hun dienaar en geeft hen als het ware zichtbaar onderwijs wat hij gaat doen. Lijden en sterven. Hoe heeft hij hen niet gediend met zijn onderwijs? Hoe heeft hij hen niet gediend door hun vragen op te lossen en de raadsels van hun hart te ontsluiten? Nee, de Zoon des Mensen kwam niet om gediend te worden door zijn discipelen. Hij kwam allereerst om ze te dienen. En als u dan het diepste moment van zijn ambtelijke dienst daar ook nog bij betrekt, dan onderstreept dat wat tot nog toe gezegd is. Ik bedoel het grote lijden. Jezus Christus heeft geleden, zegt onze belijdenis, de ganse tijd van zijn leven hier op aarde. Dus van het moment van zijn geboorte af heeft Jezus Christus geleden. Want hij was de heilige Zoon des Mensen. Die leed onder de zonde van anderen. Die bij elke ademtocht, zei professor Wisse zo op zijn wijze, de pestwalm van de zonde inademde. Daar heeft Jezus de Christus onder geleden. Maar zijn lijdensweg wordt ontzaglijk verdiept en ontzaglijk intenser. Wanneer hij de hof van Gethsemane ingaat en dan wat wij noemen het grote lijden gaat beginnen. Wat is dat lijden eigenlijk? Nee, toen heeft hij zich niet laten dienen. Hij heeft niet, zoals zij tegen Pilatus zei, zijn vader gevraagd om legioenen van engelen dat ze hem dienen zouden. Dat had hij kunnen doen, maar hij heeft het niet gedaan. Want hij is niet gekomen om zich door engelenmachten of aardse overheden te laten dienen, maar om te dienen. En zo gaat hij als de knecht der knechten, als de man van smarten, dienend ten onder. Zo lijkt het althans. Dienend sterft hij aan het vloekhout. Dienend geeft hij de geest als hij geroepen heeft. De dienst is volbracht. Kijk gemeente, dat is zo in korte trekken de achtergrond en de betekenis van de woorden dat de Zoon des Mensen, die heerlijke, majesteitelijke Zoon van God, niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. En daarin heeft hij dus een voorbeeld gegeven aan zijn discipelen. Daarin heeft hij ook een voorbeeld gegeven aan alle ambtsdragers die in de kerk vanaf het Nieuwe Testament mogen dienen. Aan diakenen en ouderlingen en predikanten. Dienen. Wat is dan het geheim van die dienst van de Heere Jezus Christus? Dat hij goed was voor mensen. Dat hij mensen diende. Ja, dat loopt wel door heel zijn optreden heen. Maar als u het lijdensevangelie leest, dan is het heel in het bijzonder gehoorzaamheid aan zijn vader. Gehoorzaamheid aan de weg die zijn vader wijst. En aan het woord wat zijn vader gegeven heeft. En aan de eisen en de rechten van zijn vader. Want het lijden van de Heere Jezus Christus is het lijden onder God en voor Gods aangezicht. Dat mogen we nooit vergeten. Het overkomt hem maar niet, zoals door allerlei omstandigheden een mens hier op aarde kan lijden door de mensen. Nee, hij lijdt en hij sterft naar de bepaalde raad en voorkennis van God. God heeft het zo verordend en besloten. God wijst hem de weg die hij gaan moet. God zet hem de lijdensbeker aan de lippen. God laat hem met de lijdensdoop en de stervensdoop gedoopt worden. Dat tekent dus zijn dienen in de eerste plaats. Hij diende God. Hij diende de eisen van zijn vader. En zo alleen kon hij dienstbaar zijn voor mensen. Mensen dienen met zijn goddelijke gunst en met zijn ontferming. En al zal niemand hier in de kerk en niemand van de ambtsdragers die bij het woord van God leeft zich durven vergelijken met de Heere Jezus Christus. Dat zij verre van ons. Toch heeft de Heere Jezus Christus hier aan ambtsdragers, aan de broeders in de ouderlingen en de diakenenbank, en heel bijzonder aan hen die opnieuw bevestigd zullen worden, aan ons die een ambt mogen bekleden, hier een heel duidelijke les geleerd. Dat het bij het dienen gaat, allereerst om het dienen van God. Zoals een dominee dienaar van het woord is. Dat is een van de mooiste namen voor het ambt van predikant. Zeker veel mooier dan de naam, de eigenlijk totaal verkeerde naam van dominee. Want dominee betekent heer. Nou, dat is eigenlijk een uiterst ongeschikte naam voor het predikambt. Dienaar van het woord is de eigenlijke naam dienaar van het woord, is in wezen ook de naam voor een ouderling. En ook de naam voor een diaken. Want dat zijn ze allereerst. Dienaren van het woord en van de God van het woord. En zo alleen kunnen ze dienstbaar zijn. En dan betekent dienstbaar zijn dat er iets in hun leven zichtbaar moet worden van wat de Heere Jezus hier met nadruk zegt. Niet gediend worden, maar dienen. Ambtsdrager zijn betekent niet een aanzienlijke plaats innemen. Of je laten dienen door en vult u dan de stippeltjes daarachter maar in. Maar het betekent allereerst zoeken om te dienen. God te dienen, het woord te dienen. En vanuit het woord en in het licht van het woord ook anderen te dienen. Dat is wat het woord van de Heere ons zegt. Hoe is dat mogelijk? Kun je zoiets in eigen kracht? Iedere ambtsdrager die door God geroepen is en eerlijk is met zichzelf zal zeggen: ik breng er niets van terecht wanneer ik naar mezelf zie. Dat geeft ootmoed en afhankelijkheid als de dingen recht liggen in ons leven. En dat wijst ons de weg terug naar die ene die hier spreekt, de Zoon des Mensen. Van wie we lezen dat hij na Pasen het openlijk verkondigde dat hem alle macht gegeven is, beide in hemel en op de aarde. En dat ambtsdragers het nodig hebben om vanuit Christus bediend te worden. Om door de Heere Jezus Christus onderwezen te worden wat het betekent God te dienen en zo de mensen te dienen. Het woord te dienen en zo dienstbaar te zijn in het midden van de gemeente waaraan God ons geeft. Dan hebben we veel de genade van God en het onderwijs van Christus nodig. Dat mogen de broeders niet vergeten. Dat mag geen ambtsdrager van morgen in de kerk vergeten. Dat mogen we ook als gemeente niet vergeten. En daarom is zo nodig om te vragen, om dat ook regelmatig te vragen in onze gebeden. Voor elkaar, Heere, wil u degene die ambtsdrager mogen zijn bedienen en onderwijzen vanuit uw woord en door uw geest, opdat ze werkelijk vanuit die grote ambtsdrager Christus leren dienen zoals het behoort. En dan gaat die dienst van de Heere Jezus Christus veel verder dan de dienst van de ambtsdragers. Want al heeft de Heere Jezus Christus hier zichzelf als een voorbeeld gesteld voor de discipelen en voor degene die een ambt bekleden, hij spreekt toch over zichzelf. De Zoon des Mensen is niet gekomen om te dienen, om gediend te worden, maar om te dienen. Dat is zijn taak, dat is zijn weg. En dan voegt hij eraan toe. En om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Ja, dat kan alleen voor Christus gezegd worden. Terwijl in zwakke zin, in afgezwakte zin, het eerste nog van mensen gezegd zou kunnen worden, dat zij in de ambtelijke dienst geroepen worden om te dienen, kan het laatste stuk van de tekst alleen van de Heere Jezus gezegd worden, want van hem alleen geldt dat hij zijn ziel geeft tot een rantsoen voor velen. Wat betekenen die woorden? Wel, het woord rantsoen is een wat ouder Nederlands woord wat hier in deze verbanden betekent losgeld of losprijs. Losgeld, dat was oudtijds het geld wat je betaalde om een gevangene vrij te krijgen. Wij kennen het nog in zekere zin, in wat aparte zin misschien ook wel, wanneer iemand gijzelaar geworden is, gegijzeld is door een misdadige organisatie, en dat men zoveel ton of zoveel miljoen moet neertellen om diegene uit de handen van degene die hem vasthouden te bevrijden. Dat noem je losgeld. Nou, zo gebeurde het vroeger veel meer dat mensen door een vijandige mogendheid gegijzeld werden of gevangen gezet werden en dat er veel geld betaald moest worden, losgeld betaald moest worden om hem vrij te krijgen. En die gedachte ligt achter de woorden van deze tekst, losgeld. Dat betekent dat hier gezegd wordt dat de Heere Jezus Christus zijn leven geeft, dus al dat lijden en heel dat sterven ondergaat om te betalen. Want hij geeft zijn leven als losgeld. Dus met zijn leven betaalt hij. Betaalt hij voor wat? Betaalt hij voor de zonde en voor de schuld? Dat is duidelijk de achtergrond en de inhoud van onze tekst. Want kijk, gemeente, wanneer wij letten op onze zonde en op onze schuld tegenover God, dan kunnen wij dat nooit meer goed maken. Zonde betekent immers majesteitsschennis, schending van Gods wet en schending van Gods geboden. En dat hebben wij alle gedaan. Of we nu jong zijn of oud. Of we geen ambtsdrager zijn of wel ambtsdrager. Of we bekeerd zijn of onbekeerd. Wij allen hebben tegen God gezondigd. En wij allen laten iedere dag door onze zonde en door onze schuld zien wie we zijn. Adams kinderen. En die schulden en die zonden die wij hebben, ja, die maken dat het tussen God en ons niet goed is. God toornt over de zonde. En God eist dat het weer goed gemaakt wordt. Dat voor al die zondige gedachten van u of van jou, en van al die verkeerde en ijdele woorden die je gesproken hebt, en van al die dingen die je nagelaten hebt, die je had moeten doen, de Heere zegt, maak het goed. Betaal wat geschuldigd zij. Maar dat kunnen we niet. Is dat wel eens op u afgekomen? Dat God voor iedere daad die we doen aan zonde en voor elk woord dat we spreken en voor iedere fantasie of gedachte die we koesteren, dat God daarvan vraagt, betaal het, maak het goed. Dat kunnen we nooit. We zingen het wel eens uit de 49ste psalm. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, daar hebt u het woord weer, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Je kan aan God je schulden nooit betalen. In dit leven niet en ook in de eeuwigheid niet. Je kan aan God dat wat je door je zonde bedorven hebt nooit meer goed maken. Niet in dit leven en ook niet na dit leven. Kijk, als dat op je afkomt, dan buig je diep in het stof en zeg je wat die dichter van Psalm 130 zo krachtig onder woorden gebracht heeft. Heere, wanneer u in het recht zou treden en gade slaan onze ongerechtigheden, wie zal dan bestaan? Dan kan er niemand bestaan, want niemand kan het weer goed maken. Niemand kan de prijs betalen die God van hem eist. En juist dan wordt het zo'n wonder dat de Heere Jezus Christus gekomen is, niet om gediend te worden, niet om te eisen, dien mij hiermee en dien mij daarmee. Want dan zou het alleen maar nog onmogelijker geworden zijn. Maar dat hij gekomen is om te dienen. En dan zo te dienen, zegt onze tekst. Dat hij zijn leven gegeven heeft. En dat dat leven geldt als de losprijs. Dat dat leven geldt als de som die betaald moet worden voor de zonde en voor de schuld. Waarom? Omdat zijn leven heilig leven was. Omdat hij met zijn leven nooit één zonde gedaan heeft, maar altijd God bedoelde. En omdat hij al de zonde van heel zijn kerk op zich geladen heeft. En toen hij als het lijdende Godslam, de man van smarte, de lijdensweg ging en de doodsrivier binnentrad. Toen deed hij dat beladen met de zonden van al de zijnen. Gemeente, zien we hem gaan. We hebben niet zonder reden gelezen uit het 19e hoofdstuk van het Johannesevangelie. Jezus gekruisigd, lijdend, bloedend en stervend. Zo heeft hij zijn leven gegeven. Zo heeft hij zijn bloed gegeven. De losprijs. Wat heeft het hem gekost? O, laten we daar een moment over nadenken. Het kostte hem alles. Wij zeggen wel eens in het leven, nou als dat zou veranderen of als ik dat zou kunnen bereiken, ik zou er heel wat voor over hebben en dan bedoelen we heel wat aan geld. Nou, en van geld doen mensen meestal niet zo makkelijk afstand hoor. Dus dan hebben ze er inderdaad heel wat voor over. Maar Jezus Christus betaalt de losprijs niet in geld. Dat zou niet kunnen. Geen som is toereikend. Maar hij betaalt de losprijs met zijn ziel, met zijn leven. Dat wil zeggen, het kost hem al de pijnen en al de smarten van die bittere lijdensbeker. En bovendien, het kost hem de dood. Ja, dieper nog. Het kost hem de gunst van God, want God in die dikke nacht van de drieurige duisternis wendt zich van zijn zoon af. Zodat hij het uit moet schreeuwen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Het kost hem dus alles. Het aanzien van mensen, het leven, de gunst van God, de spot en de hoon van mensen en van duivelen, alles. Jezus Christus. Volstrekt en volkomen vernederd. Paulus schrijft in Filippenzen 2 letterlijk. Die zichzelf ontledigd heeft. Die zichzelf vernietigd heeft. Niets geworden is. Alles heeft hij overgegeven. Het kostte hem alles. Denkt u daar wel eens aan, u die de Heere vrezen mag? Dat de Heere Jezus Christus dat heeft willen doen. Alles heeft gegeven. Voor die zonde van u. Voor die zonde van uw gedachten en van uw rappe tong. En voor de zonde van de nalatigheid dat u niet geweest bent. Ook in deze week na de avondmaalsviering misschien wel. Die u had moeten zijn. Heere, wat heeft het u gekost? Ja, als je daarover na gaat denken, dan verzinken, zegt Luther, in die zee je gedachten. Maar zegt iemand, ja, de Heere Jezus heeft dat alles willen doen. Maar aan wie is die losprijs dan betaald? Voor wie heeft hij dat alles gedaan? Aan wie die losprijs betaald is? Niet aan de duivel. Ja, maar wij zijn toch door de zonde de duivel toegevallen, zeggen we dan. En in de gevangenis als het ware terechtgekomen, gebonden in de machten van zonde en van dood. Dan moet de Heere Jezus Christus toch aan de duivel de losprijs betalen. Want degene die je gevangen houdt. En je niet wil laten gaan, die eist de losprijs. Toch is die niet zo. Oh niet? Nee. Want de duivel, met eerbied gezegd, krijgt geen druppel van het bloed van de Heere Jezus in handen. Jezus Christus betaalt de losprijs aan God. Hij heeft aan God de prijs betaald. Waarom? Omdat wij niet schuldig zijn aan de Satan. Wel onderworpen aan de Satan, dat is wat anders. Maar wij staan niet schuldig aan Satan. Wij staan schuldig aan God. God is beledigd vanwege onze zonde. God is vertorend en bedroefd vanwege onze zonde. En daarom moet die hele prijs, die smartenprijs betaald worden aan God. Dan wordt het kruislijden nog dieper als u het zo mag zien. Want dan is dat bloed wat vloeit van de heuvel Golgotha op God gericht. Dan zijn die bloedende handen, dan zijn die gebroken ogen op God gericht. Dan zijn die geopende handen die als het ware geopend gericht zijn naar de hemel, gericht op God Vader. Ik kom om te betalen aan u. En begrijpt u nu waarom de Heere Jezus zegt, hij is gekomen om te dienen. Het dienen betekent ten diepste, zegt onze tekst, betalen. Ik ben gekomen om te betalen aan u. Zie mijn handen, zie mijn voeten, zie mijn lijden. Zie mijn smart. En als de Heere Jezus Christus met zijn eigen bloed aan God betaalt de losprijs, dan is God volmaakt tevreden met de losprijs die Jezus Christus in zijn lijdensweg uitbetaalt. En dan is die losprijs er om velen te behouden. Velen. Dus niet een enkeling, maar ook niet alle. Het staat er precies tussenin. Velen. De Heere Jezus Christus sterft allereerst om aan God de prijs te betalen. En zo dient hij het recht van God en de heiligheid van God. Zo dient hij ook velen. Want als God nu ziet dat de prijs betaald is, dan ziet hij in degene die in Christus Jezus bloed gereinigd zijn en die achter zijn bloed mogen schuilen, geen zonde meer. Want dan ziet hij hen aan in dat bloed van de Heere Jezus Christus. Ooit las ik zo'n mooie uitdrukking. De Heere God ziet de zijnen aan als in een mist van bloed. Inderdaad. Omdat Jezus met zijn bloed, met zijn leven betaald heeft, ziet hij de zijnen aan, ziet God de zijnen aan in het bloed van hem. Kijk, en daarom is het zo belangrijk dat we achter dat bloed van Christus leren schuilen, dat we Christus leren kennen als borg en als zaligmaker. En weet u, dat is nou de ambtelijke dienst. De dienst van ouderlingen, van diakenen en vooral van dienaren van het woord. Die wijzen niet op zichzelf. Als dat gebeurt, zijn ze bezig op een wijze die hun ambt onwaardig is. Ze wijzen altijd van zichzelf af. Want ze zeggen, om het woord van de tekst aan te halen, ik kan voor u die prijs der zielen, dat rantsoen, niet betalen. Dat kan er maar één, en dat is Jezus Christus. En daarom wijzen ze van zichzelf af en zeggen het op alle mogelijke manieren, in preken, in bezoeken, op catechisatie of welke wijze dan ook. Het is bij hem te vinden. Afwijzen van jezelf.
want je bent niets. Calvijn zegt, een klein nietig mensje uit het stof verrezen, dat zijn we. En daarom van jezelf afwijzen op de ene die betalen kan. En er is geen groter zegen, gemeente, wanneer je echt ambtelijk werk mag doen. Dat is heenwijzen naar hem. Daarin bestaat de kern van het ambtelijke werk. Heenwijzen naar degene die gekomen is om te dienen. En dan is de vraag natuurlijk ten slotte. Kennen wij hem als zaligmaker? Zoeken wij hem als borg? Leerden we het leven en de wijsheid en de gerechtigheid bij onszelf al verliezen? En de dood schrijven op onze eigen werken? En de zaligheid zoeken in die ene die zijn ziel gegeven heeft tot een losgeld voor velen? Beseffen we het dan niet? Dat juist in het woord en het beeld van de tekst ons wordt aangezegd dat wij onder de schuld liggen en gebonden zijn als een gijzelaar van de vorst der duisternis. Een gijzelaar die zichzelf moedwillig aan die duistere machten heeft overgegeven en er ook nooit uit zal komen. Tenzij Jezus Christus hem bedient met zijn heil en de losprijs betaalt. Wat is nodig om die vraag mee te nemen naar huis? En om de grote ambtsdrager Jezus Christus te smeken, Heere, geef dat ik door uw kracht en door die som die u betaald hebt, bevrijd mag worden. Jezus Christus, bevrijd mijn ziel. Ontferm u. Koop mij los. Kijk, want dat is zo nodig. Want alleen dan zullen we ontslagen worden van de schuld. En alleen dan zullen we in vrede met God kunnen leven. En de vrede die alle verstand te boven gaat, zal in onze harten leven. En als dat gebeurt, ach, dan wordt je hart ook veranderd en vernieuwd. Dan komt er liefde tot God. Dan zal je God willen dienen. Dienstbaar willen zijn. Al is het op de meest eenvoudige plaats. Als vader, als moeder, als man, als vrouw, als jongen. Als meisje. Want wanneer de liefde van God in Christus je hart geraakt heeft, dan zal die liefdesglans en die liefdesgeur je hart ook tot wederliefde brengen. Want zo zingen we toch in dat oudtestamentische lied over die grote ambtsdrager Jezus Christus, die liefdegeur. Moet elk tot liefde nopen. Amen. Thank you.
Wij willen nu tot herbevestiging van de broeders Baan en Born overgaan en we lezen het formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen. Geliefde christenen, gij weet, gij lieden weet hoe wij nu tot onderscheiden reizen u voorgedragen hebben de namen van onze tegenwoordige medebroeders die tot de dienst van het ouderlingschap en van het diakenschap van deze gemeente verkozen zijn, om te vernemen of iemand wat had waarom hij, om zij in hun ambt niet zouden behoren bevestigd te worden. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hen voorgebracht heeft, waarom wij thans in de naam des Heren tot de bevestiging zullen voortvaren. Om hiertoe te komen zult gij, broeders die men bevestigen zal, en voorts allen die hier tegenwoordig zijt, voor eerst aanhoren uit het woord van God een korte verklaring van de instelling en het ambt der ouderlingen en diakenen. Mag ik de broeders die bevestigd zullen worden nu verzoeken op te staan. Ten einde dan, geliefde broeders Baan en Born, een iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt in de voorzijde diensten elk in de zijne aan te nemen, zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. En eerstelijk vraag ik u, als ouderling en diaken, of gij niet gevoelt in uw harten dat gij wettig van Gods gemeente en mits dien van God zelf tot deze heilige dienst elk in het zijne beroepen zijt. Ten tweede of gij de schriften van het Oude en Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde of gij belooft uw ambt gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouw naar uw vermogen te bedienen. Gij, broeder Baan, als ouderling in de kerkregering naast de dienaar des woords. En gij, broeder Born, als diaken in de bediening van de armen. En ook gezamenlijk belooft u in alle godzaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwam te ontgaan hetgeen God verhoede. Wat is hierop uw antwoord, broeder Baan, broeder Born? De almogende God en Vader geven u tezamen zijn genade, dat gij in deze uw diensten getrouw en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Misschien, geliefde broeders, mag ik een paar woorden zeggen, dat is gebruikelijk onder ons. Het zal kort zijn, kort ook omdat u beiden al opnieuw bevestigd wordt. Dat betekent niet dat de bevestiging minder belangrijk is, dat wordt wel eens gedacht. En die suggestie wordt ook wel eens gewekt. Maar het kan wel eens zo zijn, misschien is het ook uw ervaring, dat bij de herbevestiging de last nog des te zwaarder gaat wegen. Dat is in elk geval van vele ambtsdragers een belijdenis geweest. En wanneer ik zelf terugkijk, dan zie je ook door de jaren heen dat de last van het ambt niet lichter op je weegt, maar zwaarder op je weegt. Al is dat niet altijd hetzelfde. Ik hoop dat u nu opnieuw voor een periode bevestigd mocht worden in de naam van de Heere. Altijd zult vasthouden dat u het zelf niet kunt. Want dat is toch binnen de muren van de kerk de belijdenis die alle ambtsdragers past. Bij ons is geen kracht. We moeten het hebben van de roeping van hem die getrouw is en die het ook doen zal. En dan denk ik aan het woord wat vanmorgen op deze Lijdenszondag centraal mocht staan. Hij is getrouw tot het einde, tot het kruis. Zo was hij getrouw. En daarom hebt u het zo nodig om vanuit hem bediend te worden, persoonlijk. Want dat is iets wat ook ambtsdragers niet kunnen missen. Die persoonlijke bediening uit de volheid van de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Maar ook ambtelijk. En daarom is het nodig, iets wat in het formulier eigenlijk maar in het voorbijgaan wordt aangestipt, dat wij als ambtsdragers veel in het gebed verkeren. Ik denk aan het oude woord van John Owen. Ambtsdragers moeten mannen van gebed zijn. En dan zegt hij een hele poos niets anders dan dat, voordat hij op hun andere taken komt. Ik denk dat dat het allereerst is.
biddend om de dingen van het woord van de Heere zelf te verstaan, om de opdracht die de Heere geeft te verstaan, om voor de gemeente te bidden, dat deze borg en zaligmaker ook in het midden van de gemeente, in de harten en in de levens gestalte mag krijgen. En dan hebben we het ook nodig om getrouw te zijn in al het werk. Getrouw aan de Heere, getrouw aan de opdrachten die God geeft. Ach, en juist als al die dingen op ons afkomen, dan zal het ook bij u zo zijn. Daar kennen we elkaar genoeg voor. Dat u zegt, wie is tot deze dingen bekwaam? Dan blijft het met alle opdrachten en eisen die vanuit het formulier en vanuit het woord tot ons komen. Maar één weg over. Heere, ontferm u over ons. God geven dat u samen met de andere broeders en met ons als kerkenraad een goede en gezegende tijd mag hebben. Voor uzelf persoonlijk, maar ook in het dienstknecht zijn, Paulus noemt het, slaaf zijn van de grote koning. Gemeente, ontvangt de broeders opnieuw in uw midden. Ontvangt ze ook in uw gebeden. Draag de raad, de kerkenraad in uw gebeden. En smeek of God zelf onder ons mag wonen en werken. En dat ook de ambtelijke bediening voor u en voor ons allen gezegend mag zijn. Willen we dan samen staande de nieuw bevestigde broeders toezingen, bekende zegenbeden uit Psalm 134 vers 3, dat 's Heeren zegen op u daal. Wij lezen nu de slotvermaning van het formulier en ook sluiten we af met het dankgebed van datzelfde formulier. Zo wees dan gij ouderlingen naarstig in de regering der kerk die u nevens de dienaren des woords bevolen is. Zijt mede als wachters over het huis en de stad Gods om een ieder getrouw te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Hebt acht op de onderhouding van de zuiverheid der leer en de vroomheid des levens in de gemeente des Heren. En gij diakenen zijt vlijtig in de verzameling der aalmoezen, voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan. Kom de bedrukten te hulp, verzorgt de rechte weduwen en wezen, bewijst weldadigheid aan alle mensen, maar in zonderheid aan de huisgenoten des geloofs. Zijt allen tezamen in uw dienst getrouw en behoud de verborgenheid van het geloof in een reine conscientie. Goede voorgangers zijnde voor het volk, alzo zult gij uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus, en hiernamaals ingaan in de vreugde uws Heren. Aan de andere zijde, geliefde christenen, ontvang deze mannen als dienstknechten Gods. Wilt de ouderlingen die wel regeren dubbele eer waardig achten? Begeeft u gewillig onder hun opzicht en regering. Voorziet de diakenen met goede middelen tot hulp der armen. Zijt weldadig, gij rijken, geeft mild en deelt gaarne mede. En gij armen zijt arm van geest en gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied. Wees dankbaar jegens hen en murmureert niet. Volgt Christus om de spijs der ziel en niet om het brood. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende wat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen die nood heeft. Dit doende, elk in het zijne, zult gij van de Heere ontvangen het loon der gerechtigheid. Doch al zou hij van onszelf hiertoe onbekwaam zijn, zo laat ons de Almachtige God aldus aanroepen. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u beliefd heeft tot meerdere wasdom van uw kerk, daarin te verordenen nevens de dienaren des woords, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen bewaard worden, en de armen onderhouden. En dat gij ons thans in deze plaats verleend hebt, mannen van goed getuigenis, en die begaafd zijn met uw geest. Wij bidden u, verleen hun meer en meer zodanige gaven als ze in hun bediening nodig zijn. De gave der wijsheid, der kloekheid, der onderscheiding en der weldadigheid, ten einde een ieder zich behoorlijk kwijten in zijn ambt, de ouderlingen in vlijtig opzicht te nemen op de leer en de wandel, in het weren der wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon, en in het vermanen en bestraffen der ongeregelde mensen, insgelijks de diakenen in het naastig ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen der aalmoezen aan de armen, ook mede in het lieflijk vertroosten van deze met uw heilig woord. Schenk aan beiden, de ouderlingen en de diakenen, uw genade, dat zij in hun getrouwe arbeid volstandig voortgaan, zonder door enige moeite, verdriet of vervolging der wereld immer meer te vertragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk waarover zij gesteld zijn, opdat zij zichzelf aan de goede vermaning der ouderlingen gaarne onderwerpen. En in eer houdende om huns ambtswil, geef de rijke milde harten tot de armen, en de armen een dankbaar gemoed jegens degenen die hen helpen en bedienen, ten einde al zo een ieder zich kwijtende in zijn ambt, uw heilige naam daardoor groot gemaakt, en het rijk uw zoons Christus bevorderd mogen worden, in wiens naam wij ons gebed besluiten, zeggende: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Slotzang is gemeente uit Psalm 17 en daarvan het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, De liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.